goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Beleggerspanel.
Dalende olieprijzen zijn op termijn goed nieuws voor mensen die een auto rijden. Maar is het ook goed nieuws voor de gemiddelde belegger? En de beurs is weer een meme-aandeel rijker. Hoe gaat het aflopen voor Bed Bath & Beyond? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Marco Groot, hij is consultant van Eat Deze Week. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroef & Lemberger. Welkom heren.
Goedemiddag, Thomas.
Laat ik maar beginnen bij jou, Marco. Want normaal gesproken zeg ik in jouw aankondiging ook dat jij ook te vinden bent. Jouw pennenvruchten op marcogroot.com. Ja. Dat geldt ook deze keer weer. Jij schreef recent een blog over vermogensbeheerders. En je staat hier in de studio met een vermogensbeheerder.
Ja.
Ja, de korte conclusie is toch, ze beloven gouden bergen, maar het wordt lang niet altijd waargemaakt. Hoe komt dat?
Ja, dat klinkt heel leuk, maar zo is het natuurlijk niet altijd. Wat ik gedaan heb, is ik heb een hele kille vergelijking gemaakt van de MSCI Total Return Index. Dat is een index waarin de grootste, meest liquide aandelen in de westerse wereld zitten. Dus dat is 70% Amerika, 10% Japan en Engeland en de rest van Europa. Dus daar zitten de Tesla's, de Microsoft's, etc. En ik heb de aanname gedaan dat als ik daar nou eens sinds 2018 in belegd had, had ik het dan beter of slechter gedaan als ik mijn geld bij een vermogensbeheerder had geparkeerd. En dit is een grote aanname. Ik heb de meest offensieve strategieën van die vermogensbeheerders, zonder te weten wat daaronder ligt, hè, dus of daar ook obligaties of valuta's of cashposities in zitten, vergeleken met die MSCI-index.
Ja, maar je zegt, ik heb gekozen voor wat dan de meest offensieve strategie zou zijn. En ja, jouw conclusie, ik heb het namelijk gelezen, is, het mag er wel een offensieve strategie zijn in mijn aanname, maar de resultaten komen meer overeen met wat heel defensief is. Een zin uit jouw blog.
Ja.
Alleen in 2019, het jaar dat zelfs een blinde aap het juiste aandeel op het dartbord niet kon missen, zag het rendement van de meeste vermogensbeheerders er optisch niet slecht uit.
Ja.
Kortom, ze slagen er niet in om de markt bij te benen, te verslaan. Jij zegt, ik zou hooguit bij de echte bovenste helft van wat ik nu heb gerangschikt een deel van mijn spaargeld willen parkeren. Je hebt er weinig vertrouwen in.
Nee, ik heb veel vertrouwen in een heel groot aantal mensen in de bovenkant. Maar ik vind dat aan de onderkant van die lijst, hè, want het zijn er 53, aan de onderkant zitten er echt een paar waarvan je zegt, zelfs in een offensieve portefeuille halen zij niet eens een defensief rendement. En in het midden zijn er heel veel mensen die zichzelf mogen verdedigen. Of verdedigen is niet eens een goed woord, maar verklaren. Er zit bijvoorbeeld een partij bij Heren Asset Management. Die beleggen vooral in dividendaandelen en in obligaties. En die doen het toch heel erg goed. Dus ondanks het feit dat ze het een klein beetje minder doen dan de index, is het rendement op die basis heel goed. Maar aan de onderkant zitten een paar namen waarvan ik toch echt heel graag zou willen weten wat ze nou precies in hun portefeuille hebben zitten.
Wim, we hebben alle mits en maren van Marco gehoord. Alle aannames die hij heeft gedaan. Ja. Alles wat er methodologisch zo op afgedongen kan worden.
Ja.
Maar toch zijn er heel veel vermogensbeheerders. Jij werkt er bij één.
Ja.
Die niet naar behoren functioneren. Of in ieder geval niet kunnen waarmaken wat ze beloven.
Nou, ik denk dat wij wat anders beloven om te beginnen. En wij kijken niet alleen naar returns, wij kijken ook inderdaad naar spreiding. En ik hoor net een marktpartij genoemd worden die mooie returns heeft behaald. En dat vind ik dan inderdaad wel heel knap als daar ook nog in de mix obligaties zitten.
Ja.
Dividendaandelen hebben het met name over de afgelopen 3/4 jaar heel sterk gedaan. Dat was echt een driver. Is dat een constante over de periode? Wij letten voor onze klanten echt ook op de spreiding. En de kwestie is wel dat je door de toezichthouder ook wel wordt gedwongen in bepaalde profielen. Dat geldt voor alle banken en vermogensbeheerders. En je kon je afgelopen jaar met de hele lage rentes, negatieve rentes, zelfs wel afvragen of bijvoorbeeld obligaties nog steeds als defensief gekwalificeerd moesten worden. Maar voor de topreturns, de rendementen zijn heel fluctuerend geweest. We hebben de crisis in 2020 gehad met de coronapandemie. We hebben ook trouwens in de herfst van 2019 een hele sterke correctie gehad. Er zijn veel te veel beheerders die te veel transacties doen en voortdurend in en uitstappen. En dan hou je een wereldindex echt nooit bij. Want de fase waarin de markt zeg maar weer snel herstel boekt, dat kan heel snel gaan.
Maar bijhouden, dat is ook Marco geen gang.
Dat is dus interessant als je zegt, dan hou je een index echt nooit bij. Nee. Dus dan zeg je dus eigenlijk, beleg dan maar in een wereldindex?
Beleg in ieder geval gespreid. En kijk, wij
besteden aandacht.
Nee, wij besteden enorm veel aandacht aan de intake. En ook aan de begeleiding. Wat zijn de doelstellingen? Wat is het risicoprofiel? Wat zijn de bandbreedtes? Wat vindt de klant acceptabel? En om dan alleen maar 100% in aandelen te zitten, als je bijvoorbeeld MSCI wilt. Ik heb gisteren nog even nagekeken, toevallig ook, van hoe is het daar met spreidingen gesteld? Nou, dan kom je toch op dit moment voor 70% uit bij Amerikaanse bedrijven.
Dat klopt.
En afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld mede door de lockdowns in China, emerging markets onder aanvoering van China, het eigenlijk heel slecht gedaan. Terwijl je toch weet dat er een enorm groeipotentieel ligt voor Azië voor de komende 5 tot 10 jaar. Dus daar wil ik toch wel een steek houden. Dus wij spreken dat op een gebalanceerde manier.
Dat is dan weer een aanname. Hè?
Ja, dus, zeker. We gaan allemaal uit van aannames.
Dus één stap terug. Ik kijk naar... Ik heb spaargeld, ja. Ik wil beleggen. Wat kan ik doen? Ik kan bij een vermogensbeheerder parkeren. Of ik neem de makkelijke route. Ik koop een ETF die de MSCI World Total Return nabouwt.
Ja, dat is een...
Wat is dan mijn input-output ratio?
Nee,
ik verbind geen conclusies aan het stukje wat ik geschreven heb. Die kan je zelf uit de statistieken halen.
En nou, de titel van jouw stuk is bijzonder beheerd.
Bijzonder beheerd, ja.
Ja.
We moeten toch pakkend maken, Thomas.
Ik krijg daar geen positieve associatie bij.
Wat is de functie? Dat is...
Daar kan je inderdaad wel vraagtekens bij stellen. En dat doen wij dus ook bij de intake. En ook steeds bij de periodieke update gesprekken met onze klanten. En daar speelt rendement, maar ook spreiding en risicobeheersing speelt een groot rol.
Over spreiding gesproken, Wim. Ja, je hebt ook van alles te maken met transacties.
Ja.
Wat is jouw laatste transactie?
Nou, de laatste transactie waar ik 14 dagen geleden nog van mocht vertellen was dat we iets meer, nog betere spreiding, dus ook een stukje value aan ons groeiprofiel hadden toegedicht. Waar we nu op dit moment mee bezig zijn is in de obligatiesfeer, waarin echt we nog in een intensieve discussie eigenlijk zitten. Ik mocht er wel wat van zeggen, want zo koersgevoelig is het ook weer niet. Maar er zit overduidelijk in Europa een recessie aan te komen. In Amerika denk ik overigens zelf niet. Maar de kredietrisico's nemen daarmee toe. We hebben in het verleden met hele lage rentes soms iets extra risico genomen. Bij een korte looptijd zitten we wel in segment waar we wat hoger rendement, triple B enzovoort, in de obligatiesfeer. En dan willen we mogelijk toch wat kredietrisico afbouwen. En dan laten we gewoon wat return liggen, want je schakelt over naar bijvoorbeeld korte staatsleningen waar de rentes nog steeds heel laag zijn. Maar dan geef je iets yield op om in totaliteit tot een betere spreiding en risicobeheersing te komen.
Hoe gaat zo'n discussie? Want jij loopt nu een beetje op de feiten vooruit. Je mag er dan wel iets over zeggen, maar de kogel is dus nog niet door de kerk.
Nou, jullie zitten dan met een onder andere experts. Vanmiddag en de komende dagen zijn we daarmee bezig. Je moet daarbij ook transactiekosten in ogenschouw nemen. Wij hebben zeg maar ook in bepaalde actieve obligatiefondsen belegd, wat vooral in Europese bedrijfsleningen, bijvoorbeeld thema's, wordt belegd, waar eigenlijk denk ik het kredietrisico wel goed beheerst wordt. Maar het zit in een bepaalde categorie. En daar is sowieso risico een factor.
Marco, zwaait ondertussen nog even naar iemand in de lobby. Kan
oude bekende.
Oude bekende. Heb jij nog iets spannends uitgevoerd of heb je op je handen gezeten?
Nee, ik beleg samen met mijn zoon en we hebben 10 aandelen. En het idee is dat wij 90% cash, belegd zijn en 10% cash hebben. Dat als we denken, het gaat wat harder omhoog, dan hebben we die 10% over. Maar als het naar beneden gaat, dan is er één aandeel wat we af en toe heen en weer handelen. En dat is onze guilty pleasure. En dat het aandeel is Facebook. En soms gaat dat, of Meta heet het tegenwoordig, soms gaat dat heel goed. En soms gaat dat heel slecht. We hebben het vorige week verkocht. En ik denk dat ik het binnenkort weer terug moet komen. Dus als ik iets moet noemen, dan is het ons heen en weertje.
Laten we het ook hebben over de olieprijs. Die lijkt wat verder weg te zakken. Aan het begin van deze week heeft iets te maken met de angst voor een recessie. Ook met een mogelijke nieuwe deal met Iran. Door verschillende Europese landen en de Verenigde Staten. Laten we vooral over dat eerste praten. Wat zegt het over de economie dat die olieprijs wat wegzakt?
Nou, we zien lockdowns in China. En we zien ook dat Rusland zeg maar zijn olie alternatief op alternatieve kanalen aanbiedt. Dus bijvoorbeeld zelf ook aan China aanbiedt. En aan Afrika, waar ze zich minder dan de boycott gelegen laten liggen. En we zien hier en daar toch in de wereld ook wat groeivertraging. En daar reageert de olieprijs heel sterk op. En als er dan nog een extra aanbieder bij komt. De OPEC heeft weinig kunnen doen. De VS zelf kan extra aanbieden. Sinds jaren dat ze daar ook schalieolie en gas hebben. En tegenwoordig is de VS een netto-exporteur van olie. Er komt ook nog eens een keer bij dat de Biden-administration maakt zich heel erg zorgen om de misery index voor de Amerikanen met de komende verkiezingen. Dus die willen ook de benzineprijzen omlaag drukken. En dat is inmiddels aardig gelukt. Dus ze geven ook iets van die strategische voorraad vrij. En dat bij elkaar, dan zie je dat zeg maar sinds het begin van dit kwartaal, dus sinds begin juli, toch de olieprijs met 16-17% al is gedaald. Maar wij merken daar in Europa eigenlijk aan de pomp nog wat minder van, omdat in die tussentijd ook de dollar is gestegen. En ook vanwege het feit dat de benzineprijzen altijd, zeg maar gestaag stijgen als het even omhoog gaat, maar vertraagd dalen als ze omlaag gaan.
Wat betekent dit voor de oliebedrijven? Wij spraken elkaar vorige week over die oliebedrijven en de megawinsten die worden geboekt, onder andere door Saudi Aramco. Shell heeft natuurlijk ook goede cijfers kunnen presenteren. Jij noemde die bedrijven, als ik het me goed herinner, toen dom.
Ja.
Domme bedrijven. Zijn de gouden tijden voor die oliebedrijven dan met die dalende olieprijs ook weer zo goed als voorbij?
De olieprijs is een functie op het ogenblik van het weer, van de angst en van de voorraad. Wij kunnen de winter niet voorspellen. We kunnen niet voorspellen wat Rusland gaat doen. En we weten niet precies hoeveel voorraad er waar zit. Dus zolang er angst in die prijs zit, zal die prijs relatief hoog blijven. En de vraag naar olie gaat weer langzaam richting de 100 miljoen vaten per dag. Dat was het niveau wat we in 2018, 2019 ook zagen. En voor 2022, 2023, 2024 verwacht het energieagentschap dat de vraag 2-3% blijft groeien. Dus er is meer vraag dan aanbod op het ogenblik. Er zit angst in de prijs. Dus het is heel moeilijk om te voorspellen wat de olieprijs op korte termijn gaat doen. Vorige week gingen we hard naar beneden omdat China zei, we gaan de rente met 10 basispunten verlagen. Dat zijn de korte termijn invloeden. Maar per saldo zou je verwachten dat de olieprijs nog steeds hier zou kunnen blijven hangen of iets hoger gaan. Oliebedrijven zijn een slaaf van de olieprijs. Zij bepalen niet wat de prijs van olie is. Dus is het feestje voorbij voor hun, zolang die olieprijs rond de $100 ligt. En Shell volgens mij een productieprijs heeft van, wat is het, $60. Saudi Aramco volgens mij $18. De Russen misschien $20.
Ze hebben niet alleen geprofiteerd van de hogere olieprijs, maar ook van de hogere raffinageprijzen.
Ja, natuurlijk. Dat gaat door de hele keten.
En hem zelf ook daar enorm kwaad over. Daar kreeg hij ruzie over met de topman van ExxonMobil. Omdat die raffinagemarges in de krappe markt ook nog eens een keer omhoog werden gestuwd. En ja, dat merkte de consument aan de pomp. Dus dat was ook een kwestie van een beetje armpje drukken. Maar goed, de oliemaatschappijen moeten ook te steven wel wenden, hè, op termijn. Want een andere factor van vraaguitval, hoewel dat slechts heel gradueel gebeurt, is natuurlijk de verschuiving naar gas. En vooral ook naar non-fossiele energiedragers. Dus op termijn.
Maar dat gebeurt maar mondjesmaat. Ja. Hè? De discussie die wij vorige week hebben gevoerd was, toch heel veel geld wat er wordt verdiend wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. En dan wordt er bij de Lippendienst aan het klimaat wordt er dan toch nog ergens een beetje geld gereserveerd voor duurzame projecten, maar dat staat niet in verhouding tot wat er verdiend wordt.
Nee, en dat is de reden waarom ik ze dom noem. Want zij worden zelf op 3 tot 5, 6 keer EV bedrag gewaardeerd, terwijl nieuwe initiatieven rustig 20-30 keer gewaardeerd worden. Dus in plaats van dat je het als cash dividend uitkeert, kan je het als nieuwe poot aan het bedrijf ook laten groeien en een hogere waardering meekrijgen, waardoor de totale waardering van het bedrijf
omhoog. De wereldeconomie vraagt nog steeds om brandstof en ook om fossiele brandstoffen. En dat zal de komende 10, 15, 16, 20 jaar wel zo zijn.
In Amerika is zelfvoorzienend geworden. De helft van de olie die in Amerika opgepompt wordt gaat naar mobiliteit van 250, 300 miljoen mensen. Het is niet zo dat er heel veel andere dingen gebeuren. China is 4 keer zo groot en consumeert dezelfde hoeveelheid olie. Ja.
We gaan naar andere waarderingen hier.
Yes.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is aanwezig. Marco Groot, Wim Zwanenburg en wij praten over de waarderingen van fintechbedrijven. Die zijn omhoog geschoten tijdens de coronacrisis. Maar nu het beursklimaat guurder wordt, lijken beleggers op hun hoede. Daarover schreef NRC recent nog, onder andere naar aanleiding van de halfjaarcijfers van Adyen. Ja. Toch even kijken naar wat daar dan precies staat. Meer omzet, meer winst, marge staat een beetje onder druk per transactie. Maar uiteindelijk moet je concluderen, het ziet er eigenlijk best goed uit. Er is al heel veel van dat aandeel afgegaan in de afgelopen periode. Ja. En zelfs bij de bekendwording van die cijfers kwam er toch nog een minnetje van 4% op de borden. Terwijl, ik herhaal het nog maar eventjes, er royaal meer omzet werd gerealiseerd en meer winst. Wim, hoe kan dat?
En een hele forse marge. Maar het punt was, ze waren eerder in de eerdere fase zo hard gegroeid dat ze eigenlijk eerder hun rendementsdoelstellingen, hun margedoelstellingen hadden behaald. En daar zetten ze nu een stapje terug, ook omdat ze nog in verdere groei investeren. Maar de grote allesbeheersende factor voor die groeiaandelen, zoals met name ook de fintech zijn, is dat ze wat verder in de toekomst wegliggende cashflows, kaststromen hebben. En bij de gestegen rente zijn die groeiaandelen en met name ook die thematische fintech-aandelen heel sterk onder druk gekomen. Er komt nog één factor bij, hè, ook de onrust in de cryptomarkt. Adyen zit daar relatief weinig in. Maar bijvoorbeeld andere aandelen in die categorie die ook in ETF's en dergelijke in die mandjes zitten, is bijvoorbeeld Block, voorheen Square geheten, geleid door de fameuze Jack Dorsey. Nou ja, en de cryptomarkt is in elkaar gelazerd. Dus daar hebben die fintechbedrijven voor een deel ook last van.
60% eraf, 70% eraf.
Maar als je kijkt naar de groei inderdaad van Adyen en ook van spelers als PayPal enzovoort, die werd natuurlijk ook, die groei werd natuurlijk ook flink omhoog gestuwd tijdens de coronapandemie-crisis. Door de groei van e-commerce, dus dat valt ook wel wat terug. Maar als je kijkt, die fintech-spelers profiteerden ook heel sterk van de uitbreiding van hun netwerk met wereldwijde winkeliers, warenhuisketens. En ook de toenemende bijvoorbeeld toerismebesteding. Bijvoorbeeld Adyen geeft kortingen aan vliegmaatschappijen als daar hele grote volumes worden geboekt. Dus de zogenaamde take rate, de provisie die ze daarvan. En geven ze iets aan korting bij toenemende volumes. Dus dat zette de marge iets onder druk. En ik denk, ja, de waardering is wel heel hoog van Adyen, maar de markt reageerde daar een beetje overdreven
op. Ja, is het een beetje te hard, iets te fel, iets te streng richting Adyen, Marco?
Je bedoelt de reactie van... Nee, in de relatieve zin niet. In absolute zin, of ten opzichte van de afgelopen maanden of jaren misschien wel. Het bedrijf groeit echt, echt heel hard. Hè. Maar we beginnen ons natuurlijk ook wel te realiseren dat Adyen geen uniek bedrijf is. Als je de soortgelijke bedrijven kijkt, dan hebben ze allemaal net iets andere features of net iets andere prijzen. Maar ze doen allemaal ongeveer hetzelfde. Dus de prijsdruk begint langzaam maar zeker te ontstaan.
Is dat erg als je de grootste kunt worden of een van de grootste kunt
zijn? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, als je naar de klantenlijst kijkt van Adyen, dat is echt indrukwekkend. Hè? Die hebben de Ubers, KLM, McDonald's op hun klantenlijst
staan. En als ze die weten vasthouden.
En als die, ja, precies, als die eenmaal in je ecosysteem zitten, dan is het ook weer heel moeilijk om daaruit te komen. Dus hun topline is volume keer prijs. En daaronder moet je je kosten managen. Die kosten vielen wat tegen. Maar als je de CFO zijn statement doorleest, dan staat er eigenlijk één onhandige opmerkingetje in. Dus wat heel mooi was, is dat hij zei, wij schuiven steeds meer op naar bankaire faciliteiten. We hebben 400 man personeel aangenomen. En hij zei, ja, we mogen weer reizen. Dus we mogen weer klanten bezoeken. Dus onze kosten op die basis zijn ook pas omhoog gegaan.
Dus ook investeren in de toekomst R&D, waar ze ook investeren. En op personeelsgebied maken ze een inhaalslag. En je moet je personeel iets meer betalen om ze ook vast te houden op dit moment. Maar ik denk, de concurrentie neemt wel toe, maar er zijn zeker ook toetredingsdrempels. En omdat er technische faciliteiten zijn, is het ingebed in netwerken. En dat schakel je zomaar niet even af, koppel je niet even los. Dus ik denk dat Adyen een stevige concurrentiepositie heeft. Maar als je in fintechs gelooft en je hebt de overtuiging dat dat een groeimarkt is, dan kan je inderdaad ook in een ETF beleggen.
Overtuiging? Ik wil wat meer dan een overtuiging.
Nee, maar die overtuiging is gebaseerd op deels aannames en ook wel op basis van studieanalyse.
Market cap is 50 miljard. De doorrollende cashflow, ik weet even niet hoe we dat in het Nederlands moeten zeggen, dus laten, is 1,7, misschien wel 2 miljard. Dus 25 keer de cashflow voor een bedrijf wat 40, 50, 60% op omzetniveau groeit, is niet idioot duur.
We gaan naar de Amerikaanse Better Bed, want zo mag ik het toch wel vertalen, Marco. Jij kent het bedrijf, hè? Bed Bath & Beyond.
Ja.
Daar is de afgelopen weken wel wat gebeurd. Wat precies?
Nee, ik ken het bedrijf. Ik heb wel met regelmaat langs etalages gelopen. Hè? En zij doen ook het bad naast het betere bed natuurlijk. Oh, nee, wat daar gebeurt is, korte versie van een lang verhaal, is het aandeel is heel hard omhoog gegaan en weer heel hard naar beneden gegaan. Er is een meneer die activistische aandeelhouder is, die is begin dit jaar ingestapt. Ik heb het even opgezocht. Die heeft 60 miljoen geïnvesteerd. Aandeel is
in die rit naar van 10, 15 naar bijna 30 gegaan. En onderweg van 30 naar 18 terug heeft hij het weer verkocht. Hij heeft het 10% belang gekocht en weer verkocht. Maar onderweg, en dat is de reden waarom we er hierover staan te praten, denk ik, is het een enorme meme-stok geworden natuurlijk. Hè? Net als GameStop.
Die categorie, ja.
En weet je wat nou leuk is? Dat deze activistische meneer, die heeft ook 10% van GameStop.
Ja. Oh.
Ja, hij is chairman van GameStop.
Zij kent het spel.
Ja,
hij
blijkbaar.
Nog een keer.
Ja, daarvoor heeft hij zijn online diervoedingswinkel verkocht aan Pet Shop.
Maar heeft hij hier nou mensen een beetje voor de gek gehouden of niet? Want hij stapte erin en hij had volgens mij ook opties genomen. En had hij gezegd, ja, daar kan ik pas aanspraak op maken als de omzet van het bedrijf vervier- of verdrievoudigd is. Dan zijn er allemaal mensen ook ingestapt. En ondertussen maakte hij alweer een terugtrekkende beweging.
Maar er is niets verkeerd aan. Hè? Vergeet niet, regelgeving in Europa is best rigide. Daar hebben Wim en ik net het in de lobby over gehad. In Amerika is er maar één man die zich aan de regelgeving kan onttrekken. En dat is natuurlijk Elon Musk. En voor de rest houdt iedereen zich daar heel netjes aan. En ik denk dat deze man binnen de marges van de regelgeving heel, laten we zeggen, heel handig genavigeerd heeft.
Wim?
Punt is dat we hadden het hier over meme stocks. Kortweg, het is voer voor speculanten, aandelen waarmee het van bedrijven waar het fundamenteel eigenlijk slecht gaat. En dan wordt er gekeken naar zogeheten short posities. En dan wordt er door retailbeleggers die eigenlijk ook aan gaming doen, een kwestie van armpje drukken, tegengewicht gegeven aan de fundamentele beleggers, de hedge funds. Maar het is eigenlijk een stoelendans. Ik doe er niet aan mee aan meme stocks, maar Amerikanen beleven daar veel genoeg aan op platforms als Reddit. En ook zeg maar brokers als Robinhood, dat vorig jaar zelf ook naar de beurs is gegaan, die faciliteerden dat. Dit is een speculatief fenomeen, maar wat niet iets zegt over de gehele markt. Maar het is een speculatieve uitwas.
Ja, af en toe heel leuk.
Daarom bespreken we het. Marco Groot van E Deze Week en Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Zometeen hoor je onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg over de oorlog in Oekraïne.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.